Geliefde gemeente, het maakt nogal veel uit bij wie je hoort. Dat merk ik ook aan een aantal bekende uitspraken. Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent. En wat hier natuurlijk heel gebruikelijk is. Van wie ben je er een? Bij welke familie hoor je? Ben je van die post of van die? Van die van de berg of van die? Van wie ben jij er een? Bij welke hoor je eigenlijk? Wie is je familie? Wie zijn je vrienden? Nou ja, dan weten we eigenlijk al wel zo'n beetje wie jij bent. Vanmorgen gaat het niet in de eerste plaats over wie uw familie is en uw vrienden, maar van Jezus. Bij wie hoort Jezus? Wie zijn zijn vrienden? Met wie wilde hij verbonden zijn? Van wie was hij er een? Dat is het allereerste wat over hem gezegd wordt in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Wij staan nu stil bij Matteüs 1, vers 1 tot 17. Dat is het begin van het Nieuwe Testament. En op die allereerste, in die allereerste zinnen wordt direct deze vraag gesteld. Van wie is Jezus er een? Bij wie hoort Jezus? Maar vanuit die vraag kan ook de vraag omgedraaid worden. Bij wie hoort u? Wie hoort er bij de Heer Jezus? Dat is altijd een belangrijke vraag. Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag in de voorbereiding op het avondmaal. Bij wie hoort Jezus? En wie hoort er bij Jezus? En die bij de Heer Jezus hoort, voor diegene is die tafel. Wij staan dus stil bij Matteüs 1, vers 1 tot 17. Bij wie hoort Jezus? Bij zijn volk, bij zondaren en bij God. Dus bij wie hoort Jezus? Bij zijn volk, bij zondaren en bij God. U hebt een aantal namen gehoord zojuist in het voorlezen en meegelezen. En ik vroeg me eigenlijk wel af, wie van u kent die namen? Wie was Azor? Wat zou u kunnen vertellen over Azor? In welk Bijbelboek leest u wat meer over Azor? En Achim, weet u het verhaal van hem en de geschiedenis? En Eliot. En Mattan. Zou kunnen vertellen wat er in de Bijbel staat over deze mannen. Over, nou ja, en nog een paar. Maar over Azor. Over Achim. Over Eliot. Over Mattan. Als u die verhalen, of die namen zo leest en die vraag zo hoort, dan misschien voelt u zich wel een beetje dom. Ja, daar weet ik eigenlijk niks van. Ik wist niet eens dat die in de Bijbel stonden. Maar wat staat er dan en in welk Bijbelboek wordt er iets verteld over Mattan? Of over Azor? Zou ik niet weten. Als u dat gevoel hebt, dan is dat niet zo vreemd. Want wij weten er ook niets van. Die namen staan alleen hier. Maar als u dan zo deze namen hoort, dan voelt u zich misschien net zo als iemand die niet bij de kerk is opgegroeid, die andere namen hoort. Niet zo lang geleden kwam er iemand naar me toe. Zegt, hebt u misschien een boekje met wat meer uitleg? Ik heb mijn collega een Bijbel gegeven. Het is begonnen met lezen in de Bijbel, maar hij zegt, ik vind het eigenlijk best wel lastig. Het gaat over zoveel mensen waar ik helemaal geen idee van heb. Over Abraham en Isaac en zo. Zoveel onbekende namen, onbekende geschiedenissen. Ja, wat moet je daarmee? Dat was iemand die had nog nooit de Bijbel gelezen. Met de basiscatechese merkten we het ook. Als je als kind niet de verhalen uit de Bijbel thuis hebt gehoord, En goed, op Urk hoort iedereen wel de verhalen op school, maar als dat het dan wel het enige is waarbij je die verhalen gehoord hebt, dan valt het niet mee om al die namen te kunnen plaatsen. En dan zou je kunnen denken, zou het eigenlijk ook niet zonder kunnen? Je hoeft toch niet precies te weten wie Isaac was, of wie Jozua was, om te kunnen geloven? Je kunt toch ook wel geloven in de Heer Jezus, zonder alle verhalen te kennen van voor de Heer Jezus? Op zich wel. Gelukkig hoef je niet eerst Mozes te kennen, voordat je Jezus kunt leren kennen. Maar om de Heer Jezus goed te kennen, moet je het wel weten. Het is niet voor niets dat hier de Heer het laat opschrijven. Wie was Jezus Christus? Wat was het voorgeslacht van Jezus Christus? En dan komen die namen voorbij. De geschiedenis, zou je kunnen zeggen, de geschiedenis van het Oude Testament, die zie je daar zo voor je ogen zich afspelen. Begin bij Abraham. Dus wat er voor Abraham gebeurd is, dat komt in dit geslachtsregister niet terug. Wel in Lucas 3. In Lucas 3 staat ook een geslachtsregister van de Heer Jezus. En die gaat er nog wat verder terug, voor Abraham. Dan gaat het ook over Noach. En over Adam. Hier, Matthäus begint bij Abraham. En dan de kinderen van Abraham. De zoon van Abraham, de kleinzoon, de achterkleinzoon. Abraham eerst, dan Isaac, Jacob. En van de 12 zonen van Jacob, die worden wel even aangeduid, hè, die 12 zonen, want samen vormen die het volk van Israël. Maar er wordt gezegd, op Juda moet je vooral letten. Dat is de zoon, als het gaat om de Messias. Uit Juda kwam Jezus voort. En de zonen van Juda, een aantal daarvan kennen we ook niet zo goed. Er staat wel wat van in de Bijbel, maar vaak niet veel. Dan komen er weer een paar bekendere namen. In vers 5, Boas en Rahab en Rut en Obed en Jesse, dat is Isaï en David. En dan is de schrijver weer waar die wezen moest. Hij heeft Abraham genoemd, dat is belangrijk, zegt hij. En David, let daarop, die twee mannen vooral. Waarom die twee mannen vooral? Zo wordt de Messias genoemd. De zoon van Abraham. De zoon van David. De Heere laat aan mij horen, hij werkt niet zomaar willekeurig. Wat was er bijzonder met Abraham? Abraham was een heiden, net als alle mensen daaromheen. Maar God heeft Abraham geroepen. Ga, Abraham, uit uw land en uit uw familie naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham werd weggeroepen, apart gezet. Hij mocht niet onderdeel zijn van de andere volken. Abraham moest een afzonderlijk volk worden. Uit Abraham kwam Israël voort. En de Heer heeft gezegd, als ik ga werken, als ik op deze wereld mijn genade en mijn redding ga geven, dan doe ik dat niet zomaar willekeurig, maar dan doe ik dat bij mijn volk. Daar wijst Abraham op. God zorgt voor een volk. Het volk Israël. Er is in deze tijd natuurlijk heel veel te doen over Israël. In de politiek, in de militaire situatie. Maar het is ook geestelijk. Als er oorlogen gebeuren op deze wereld plaatsvinden, dan zijn die nooit zo belangrijk als oorlogen in Israël. Dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen op de wereld. Wat er in Israël gebeurt en rondom Israël, dat is zo spannend. Daar komt zoveel op aan. En er zit iets achter. Er is iets met Israël. God heeft dat volk apart gezet. En daarom zullen christenen die in de Bijbel geloven altijd trouw willen zijn aan Israël. Nee, niet alles goed praten wat Israël doet. Dat doet God de hele Bijbel door niet. Israël, die wordt heel duidelijk gezegd wat zonde is. En ik denk zelfs dat je kunt zeggen, God zegt het tegen Israël nog duidelijker dan tegen andere volken. En dus we moeten nu niet net doen alsof Israël alles goed doet. Maar wel belijden, Israël is door God apart gezet. Al zoveel eeuwen. Abraham leefde bijna 4000 jaar geleden. En toen heeft God gezegd, Abraham, ik ga u roepen en apart zetten en het tot een groot volk maken. Al die 4000 jaar, bijna 4000 jaar, is Israël er gebleven. Als een teken van Gods trouw, van Gods zorg, van Gods verbond en van Gods redding. Dat is het belangrijkste. Jezus Christus is de zoon van Abraham. Dus het gaat niet om Israël, niet in de eerste plaats, maar het gaat om de koning van Israël. De redder van Israël. Jezus Christus. God heeft zijn volk apart gezet, want hij zegt, daar wil ik de redder roepen. Die redder waarvan Simeon zo mooi zingt. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dus vanuit Israël verspreidt zich een licht over deze wereld. Vanuit Israël is er redding voor deze wereld. Je zou kunnen zeggen, altijd als wij lezen en horen over Israël, dan mogen we daaraan denken. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. God denkt aan zijn genade. God denkt aan zijn verbond. God denkt aan zijn beloften. Daar kun je ook aan denken bij Abraham. Abraham is degene aan wie God zulke duidelijke beloften gegeven heeft. Niet alleen van een volk, maar ook van een Messias. En Abraham die heeft nooit Jezus gezien. Hij leefde 1700 jaar voordat Jezus zou komen. Maar Abraham heeft toch gezien. In geloof heeft hij het geweten. De Messias komt. Er zal verlossing komen. En dat is ook mijn redding. Hij heeft van verre de belofte geloofd en gezien en omhelst. Dat zegt het woord. Abraham heeft zich vastgeklemd aan de belofte van God. En heeft gezegd, ik weet het zeker. God kan niet liegen. Er zal verlossing komen. Dus ook dat mogen wij leren. Als wij hier de naam van Abraham tegenkomen. Jezus is de zoon van Abraham. Hij komt voort uit het volk van Abraham. Maar hij vraagt ook om het geloof van Abraham. Bij wie hoort Jezus? Bij Abraham, de vader aller gelovigen. Dus bij wie hoort Jezus nu? Bij de gelovigen. Degene die doet wat Abraham deed. Aan Gods belofte niet twijfelen. Niet twijfelen door onwil. Ja, nou, is dat nou zo belangrijk? Wat God belooft, heb ik daar echt wat aan? Laat die belofte maar zitten. Wat God mij wil geven, dat hoef ik zo nodig niet. Dat zou erg zijn geweest als Abraham dat deed. Als Abraham zei, Heere, al die mooie verhalen van u, die belofte van een volk en die belofte van het land en die belofte van de Messias, die hoef ik niet. Ik ga mijn eigen gang wel. Ik kies wel voor mijn eigen rijkdom, voor mijn eigen plezier, voor mijn eigen dingen. Zoals Lot, voor Sodom en Gomorra. Nee, Abraham die zei, Heere, is het echt zo, wilt u me dat geven? Daar gaat het om. Als u mijn God maar bent en als uw beloften maar waar worden. Dat hoort bij het geloof. Dat je Gods belofte niet aan de kant schuift en niet onbelangrijk vindt. Dat je zegt, ja Heere, wat u mij geven wilt, daar gaat het om. En het geloof zegt, Heere, er kan van alles zijn waarom het haast niet kan. Toch is het waar. Zoals Abraham kon zeggen, ik kan het niet zien, maar toch zal het gebeuren, de Messias zal komen. Zo zegt het geloof vandaag de dag. Ik kan het niet zien, ik kan het niet snappen dat God mijn God wil zijn, mijn zonde wil vergeven, mijn leven wil redden van het verderf. Ik zie zonde en ik zie verdriet en ik zie de dood voor ogen en toch, hij belooft dat hij wil redden. En die belofte, daar hoef ik niet aan twijfelen. Gelovigen. Zo een was ook David. Jezus niet alleen de zoon van Abraham, maar ook de zoon van David. Wat was er nou bijzonder aan David? David was koning over dat hele volk Israël. Dus in de tijd van David werd het volk Israël bevestigd. Bij Abraham begon het. Bij Jozua kwam het in het beloofde land. Maar bij David werd het bevestigd. Hij mocht het winnen van de vijanden. Er kwam een hoofdstad. En de zoon van David die bouwde de tempel in die hoofdstad in Jeruzalem. Toen werd Israël een volk met aanzien. Een volk waarvan de wereld kon zeggen, let eens op Israël. Wat een God moet Israël hebben als zo'n klein land zo groot kan zijn. Dus ook daar heeft de Heer laten merken, ik wil voor dit volk zorgen. En binnen dit volk wil ik werken. Hier wil ik mijn heerlijkheid tonen. Hier wil ik mijn belofte voortzetten. Wat kun je nog meer van David zeggen? Van Abraham kunnen we zeggen, hij was de vader aller gelovigen. Van David staat er, hij was de man naar Gods hart. Er is ook niemand, denk ik, in de Bijbel die zo diep in het hart kijkt als David. Een groot deel van de psalmen zijn geschreven door David. Hij heeft gezongen van de omgang met God. En je ziet hoe belangrijk God in zijn leven was. Voor David hing God er niet maar wat bij. Maar voor David was God de Allerhoogste. En bij wie wil God nu vandaag de dag wonen? Iemand voor wie God de Allerhoogste is. Die het in zijn hart erkent, er is niemand. Zo belangrijk, zo heerlijk, zo genadig, zo rechtvaardig als God. De man naar Gods hart was David. Dus de man die ons opwekt om de Heere te zoeken met heel het hart. Om bij de Heere te horen en met hem te leven en van hem te zingen. Bij wie hoort Jezus? Bij degene die net als Abraham aan Gods woord zich vastklemt. Bij degene die net als David God de allerhoogste plaats geeft in zijn leven. Niet dat je het vervolg van zulke mensen moet verwachten. Dat wordt in dit hoofdstuk ook duidelijk. Abraham zelf en David zelf konden het volk niet redden. Al waren het, je zou kunnen zeggen, hoogstaande gelovigen. Het waren niet de redders van Israël. Dat wordt duidelijk bij het derde wat hier genoemd wordt. Als u zo de geslachtsregister gelezen hebt, dan ziet u die is opgedeeld in drieën. Abraham en David en de Babylonische wegvoering staat er. Overvoeringen vanzelf. Dus dat is het derde. En daar gaat eigenlijk dat volk kapot. Dat volk werd bij Abraham, dat was ontstaan, dat groeide. Bij David werd het bevestigd. Daar kreeg Jeruzalem een plek en langzamerhand de tempel. Maar dan bij de Babylonische overvoering, dan lijkt het allemaal weer weg te gaan. Koning David was koning. Er is geen koning meer in Israël. Een hoofdstad, Jeruzalem, er is geen Jeruzalem meer. Tempel is ook verwoest. En wat gebeurt er? Het volk gaat naar Babel. En wie kwam er uit Babel? Abraham, die kwam uit Babel. Je zou zeggen, dan zijn ze weer terug bij af. Dus Abraham kon niet zorgen dat het altijd goed bleef gaan. David kon het volk niet bewaren. En dat geldt dan nu ook. Als de Heere zegt, ik wil wonen bij mijn volk. Ik wil wonen bij degene die geloven. Ik wil wonen bij degene die mij een hoge plaats geven. Dan moeten we volgens niet denken dat God van ons afhankelijk is. Dat wij degene zijn die trouw zijn. En die de kerk in stand houden. De Heere zegt het zo duidelijk. Ik wil wonen bij mijn volk. Bij degene die aan mij verbonden zijn. Maar als het van dat volk afhing, dan was het een hopeloze zaak. Dat volk van God, dat zijn mensen die dat beleiden, die dat meezeggen. Ja, Heer, het is waar. Als het van mij afhing, dan was mijn leven verloren. En als het van ons afhing, dan was de kerk verloren. De Heer wil wonen bij degene die bij God willen wonen. Degene die God aanhangen. En die zeggen, het is niets uit mij, niets van mij, maar het is alles van God alleen. Dat was het eerste. Jezus hoort bij zijn volk. Als tweede, Jezus hoort bij zondaren. In het geslachtsregister zijn een paar bijzondere dingen. Die bijzondere dingen die worden in de meeste gevallen verbonden met een vrouw. Sowieso is dat al bijzonder. In de meeste geslachtsregisters worden geen vrouwen genoemd. Maar hier staat 4 keer een vrouw genoemd. In vers 3, Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. En in vers 5, Salmon gewoon Boas bij Rahab en Boas gewoon Obed bij Rut. En dan in vers 6, David gewoon Salomo bij degene die Urias vrouw was geweest. 4 vrouwen, Tamar, Rahab, Rut en David en Batseba. Hoewel Batseba haar naam niet genoemd wordt, maar de naam van haar eigenlijke man. Wat was er met deze vrouwen? De meeste van deze vrouwen waren heidenen. Tamar was een Kanaanitische, Rahab ook en Rut was een Moabitische. Heidenen. Die hoorden er helemaal niet bij. Die zouden kunnen denken, ja, maar als Israël nu Gods volk is, het volk uit Abraham voortgekomen, het volk waar David koning is, ja, dan sta ik buiten. Ik hoor er niet bij, ik mag er niet bij. Zou dat gevoel toch ook nu kunnen hebben? Het avondmaal, dat is niet voor ons soort mensen. Dat is voor speciale mensen. Die kunnen daar zijn. Maar ik hoor daar niet bij. Het kan zo zijn dat je er nu buiten staat. Dat je moet zeggen, ik pas niet bij het avondmaal. Ik heb nog nooit aangegaan. Dat kan waar zijn en dat er reden voor is. Maar er is geen reden om te denken dat het zo moet blijven. Dat je moet zeggen, ja, bepaald soort mensen, daar is het avondmaal gewoon nooit voor weggelegd. Hier staan Tamar en Rahab en Rut. En zeker Rut, die was een Moabitische. Die mocht helemaal niet in de tempel komen. En nu staat Rut nota bene in het geslachtsregister van de Heer Jezus. De Heer maakt het zo duidelijk. Ik werk wel in een volk. Maar niet alleen voor dat volk. Wel in Israël, maar niet alleen voor Israël. Hij woont wel bij gelovigen, maar hij spreekt niet alleen tot gelovigen. Al voel je een buitenstaander, al ben je in zekere zin een buitenstaander. De Heere zegt het hier vandaag. Zie, Christus is gekomen tot mensen die er buiten stonden. Hij is erbij getrokken. En hij wil ze er vandaag nog bij trekken. Het gaat er niet om dat je goed bent. Het Het gaat er niet om dat je het goede paspoort hebt. Het gaat er hier om dat je een zaligmaker hebt. Die je waar dan ook vandaan kan trekken. Dat is nog iets. Met deze vrouwen. Soms niet met die vrouwen zelf, maar met de omgeving. Tamar. De geschiedenis van Tamar en Juda lees je in Genesis 38. En dat is een heel onaangename geschiedenis. Dat Juda tot Tamar komt als tot een hoer. En dat gaat totaal krom. En dat hij zo totaal verkeerd omgaat, zelfs met zijn eigen schoondochter. Rahab, daarvan lezen we, zij was een hoer. Bathseba, haar naam wordt hier niet genoemd. Waarom niet? Omdat de naam van haar man moet worden genoemd. Bathseba was getrouwd met Uria. En als Bathseba kind kreeg, dan moest dat het kind zijn van Uria. Wat gebeurde er? Bathseba kreeg een kind bij David. David. De man naar Gods hart. De man die daar zo ver van zijn plek was. David die wist zo goed hoe het moest. Maar hij was God vergeten. Hij had zijn hart vol van deze vrouw. Overspel. Moord. En daarom wordt Uria denk ik ook genoemd. Vanwege die moord. Dat Uria zo bruut aan de kant geveegd is. Wordt als het ware de naam hier nog met ere genoemd. Die door David vertrapt werd. En de Heere die zegt daarmee. Zie je wel. Dat ik tot zondaar kom. Van heidenen zou je nog kunnen denken. Ja weet je, ze horen er eigenlijk wel niet bij. Maar ze zijn niet slechter. Heidenen, ja, dat zijn toch ook prima mensen. En ze hebben misschien een andere god, een andere godsdienst. Maar daarmee zijn ze nog niet minder vriendelijk, nog niet minder beleefd, nog niet minder behulpvaardig. Zou je kunnen denken, als ik alleen maar een heiden was, als dat mijn enige probleem was, dan ging het nog. Als ik het gevoel had, ik hoor er niet bij. Ik hoor niet echt bij de kern van de gemeente of ik ben amper opgevoed met het christelijk geloof. Als dat je enige probleem was, dan kon je zeggen, ja, nu zit je in de kerk. Dus in die zin hoor je erbij. Maar als je dat andere probleem nou zo voelt. Ik ben niet alleen een buitenstaander, maar ook een zondaar in mijn hart. Ik heb zoveel gedaan wat tegen God ingaat. Wat kan God van mijn leven nog maken? Mijn leven is één puinhoop. Mijn hart is één zwart gat. Misschien maar weinig mensen die ervan weten. Maar je weet zo goed, God weet het wel. God weet het perfect. Hoe zou God ooit naar mij kunnen omzien? Kijk, dan heb je al wel gemerkt, God wil voor je zorgen. God wil eten en drinken geven. God onderhoudt je. Maar zou God meer willen doen dan dat? Zou het echt zo kunnen zijn dat hij uw zonde, jouw zonde wilde vergeven als het zo'n lelijkheid is? Wat is dan ook bijzonder om dit te lezen? Hè? Dat de Heer Jezus zegt, die mensen, die heb ik niet alleen maar een plekje gegeven op mijn aarde, maar heb ik een plek gegeven in mijn voorgeslacht. Hij is de enige die zijn voorgeslacht kon kiezen. U hebt er niet voor gekozen wat voor vader of moeder u had. Of wat voor Beb of Bes. En er kan er ook wel eens in het voorgeslacht iemand zijn. En mijn vader zei van ons altijd, ja, wij komen uit een geslacht van boeren en schooiers. Ja, nou ja, dat is dan een beetje wie ik ben dan. Veel beters is er blijkbaar niet. Heb ik niet voor kunnen kiezen. Misschien had ik wel liever van hertogen en dominees een nakomeling willen zijn. Ja, dat is niet zo. Daar kies je niet voor. Uiteindelijk hoef je er ook niet druk om te maken. Maar het kan soms wel zo voelen. Dat je denkt, ja, zulke ouders of grootouders, of er zit een smet aan of moeite aan. Ja, je moet het ermee doen. Maar de Heer Jezus, de levende God, die heeft het voorgeslacht kunnen kiezen. En hij heeft het goed gevonden om zulken in zijn voorgeslacht op te nemen. Ja, zaten koningen in het voorgeslacht van de Heer Jezus. Maar juist die koning, hoe kreeg die koning een zoon? Dat was door overspel, dat was een bastaardzoon. Ja, de aartsvaders, die zat in het voorgeslacht van de Heer Jezus. Abraham, Isaac en Jacob. Ja, maar via welke route ging nou de weg van de Heer Jezus? Was dat bij Jozef? Bij Benjamin? Die lievelingszonen van Jacob? Nee, bij Juda. En wanneer? Door overspel opnieuw, door hoererij. Dus op die zo belangrijke punten. Daar zegt de Heer Jezus, daar kies ik de afslag van de zonde. Om de gezonde goed te praten. Maar nee, dat wordt zo duidelijk bij al die geschiedenissen van Juda en van David en van Rahab. De zonde van hoererij en overspel, die is in Gods ogen vreselijk. Maar wat doet de Heer Jezus dan? Echt, zelfs dan is er voor mij nog werk. Dan ga ik door. Als u op die meest lelijke momenten zijn eigen weg doorgaat, dan zegt hij dus: ik ben gekomen niet om de zonde goed te praten, maar om de zonde weg te nemen. Ook de zonde van David met Bathsheba. Ook de zonde van Juda met Tamar. En zo komt hij ook vandaag. Bij wie hoort Jezus? Bij zondaren. En iedereen moet zeggen: daar hoor ik bij. Iedereen moet zeggen: mijn voorgeslacht is een geslacht van zondaren. En mijn hart is het hart van een zondaar. En er is zoveel reden dat de Heere niet bij u zou kunnen komen. Maar als hij dan wil doen, als hij dan zegt: ik wil bij u aan tafel zitten, dan kan het alleen maar een wonder zijn. En wie er dan bij hem aan tafel komt, dat zijn mensen die het wonder kennen. Zeggen: Heere, is het echt zo? Kan ik alleen maar aan u toeschrijven. Alleen aan uw genade. Alleen aan uw wonderlijke leiding dat u bij mij wilt wonen. En als je dan bij hem komt, dan is het ook zo duidelijk. Het is niet dat de Heere dan de zonde goed praat, maar dat hij de zonde wegneemt. Juist daarom moet je bij de Heer Jezus zijn. Je moet niet tot hem komen omdat je goed bent, maar je moet bij hem komen omdat je slecht bent. Je moet niet denken dat je Heer Jezus iets hebt aan te bieden waar hij beter van wordt. Maar je hebt iets te ontvangen waar hij zelf beter van wordt. Deze eet met zondaren, zeiden ze later. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. En als je dan denkt: ja, maar zou dat nou voor mij kunnen? Eten met de heilige Heer Jezus. Denk dan daaraan terug. De Heer Jezus die at niet alleen uit van, met hen, maar die werd zelfs geboren uit hen. En als hij dan zijn geslachtsregister laat opschrijven, dan laat hij juist die momenten horen. Duidelijk te maken dat hij niemand te slecht vindt om bij hem te horen. De enige die buitengesloten wordt, is degene die zichzelf buitensluit. En die Christus veracht. Dat is het tweede. Jezus hoort bij zondaren. Ten slotte, Jezus hoort bij God. Nog een laatste bijzonderheid uit dit geslachtsregister. Dus het eerste is de hoofdpunten: Abraham, David en de Babylonische overvoering. Het tweede is die Die bijzondere momenten waar die vrouwen genoemd worden. Maar er is nog iets waardoor dit niet een gewoon geslachtsregister is. Dat is de verdeling in 14 en 14 en 14. Het wordt met nadruk genoemd in vers 17. Al de geslachten van Abraham tot David zijn 14 geslachten. Dus van het eerste hoogtepunt tot het tweede. 14. En dan van David tot de Babylonische overvoering. Weer 14. En dan van de Babylonische overvoering, dat dieptepunt eigenlijk, tot de geboorte van de Heer Jezus. Weer 14. Het zou kunnen gaan om de tijdsindeling. De tijd waarin ongeveer 14 generaties opgroeien. En dan zou een generatie ongeveer 40 jaar zijn. Het gaat ook ongeveer over het aantal mensen dat ertussen zat. Tussen Abraham en David 14 geslachten. Tussen David en de Babylonische overvoering ook. Dan moet je wel iemand dubbel tellen, maar dan kom je op 14 personen. Tegelijk zie je wel, ja, er worden met mensen overgeslagen. Ik kan me voorstellen dat u niet alle koningen van Juda uit uw hoofd kent. Dat hebt u ze misschien wel geleerd bij namen en feiten of zo. Maar er worden koningen overgeslagen. Jozef, dat staat in vers 8. Asa gewond Jozefat. Dat waren dus allemaal koningen van Juda. Jozefat gewond Joram. En Joram gewond Ozias. Die wordt Uzia genoemd. Maar tussen Joram en Uzia zaten nog 3 koningen. Die worden hier achterwege gelaten. Verzwegen. Dat heeft met hun leven te maken. Maar het heeft er ook mee te maken dat hier de Heere wil dat Matthäus 14 geslachten, op 14 geslachten uitkomt. Er worden sommige geslachten bewust uitgelaten. En de keuze die heeft te maken dus met de keuze voor de levensstijl. Joram is namelijk getrouwd met een goddeloze koningin. En dat ging in zijn nageslacht door. Ook in Amazia en Azaria. Amazia. Ja, dat waren koningen die gingen in de verkeerde lijn door. Maar dat is weggenomen worden. De belangrijkste reden is dus die 14. Wat is 14 nou voor een getal? Wat is de helft van 14? Dat is niet zo moeilijk, hè? Dat is 7. Wat is nou 7 voor een getal? 7 is het getal van de volheid. Een week heeft 7 dagen. Zo heeft God die volle week gemaakt. 7 dagen. En 7 is in de Bijbel telkens het getal van de volheid. Hoeveel keer 7 is dit nu? 3 keer 14 is 6 keer 7. 6 keer 7, dat lijkt op de eerste dagen van de week. 6 dagen en 1 dag. Dus wat hier eigenlijk staat, als Jezus geboren wordt, dat is de 7e dag. De volle dag. Er zijn De week is bijna ten einde, 6 keer 7. En nu is de grote dag gekomen. Zoals Paulus het later noemt in Galaten 4, de volheid des tijds. Op Gods tijd. Jezus hoort bij God. Het geldt natuurlijk van iedereen dat hij op Gods tijd geboren wordt. Maar hier staat van Jezus geldt dat helemaal. Op Gods tijd in de wereldgeschiedenis. En dat erkennen we nog, elke dag. Elke dag wordt door heel de wereld heen erkend wat hier staat. De volheid van de tijd, toen werd Jezus geboren. Want wat zeggen we, het is nu 2024 na de geboorte van Jezus. Mensen die helemaal niet in God geloven, die zeggen nog, het is 2024. Dus de allergrootste dag van de wereldgeschiedenis was toen. Toen Jezus geboren werd. Toen brak de 7e dag. Toen brak de rijke dag aan. De dag die God geheiligd heeft. Want dat is toch de rustdag. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en alle werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere. Dan zult gij geen werk doen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. En de 7e dag rustte hij en heiligde dezelfde. Die heiligde hij. Als Jezus komt, dat is een geheiligde dag. Zou het ook Psalm 108 in de bij kunnen zingen. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Waarom blijdschap? Omdat God zijn heil facet, omdat God zijn heil laat zien. Dat God zo duidelijk laat merken, ik laat deze wereld niet aan zichzelf over. Ik laat deze wereld niet in de verlorenheid wegzakken. Maar ik geef redding, ik geef zaligheid, ik geef vreugde, eeuwige vreugde. Als Jezus alleen bij zondaren hoorde, dan kon het wonder wel groot zijn van zijn genade. Maar dan moet je daarna zeggen, ja en nu dan? Dan wil Jezus bij ons horen, maar als wij, om zo te zeggen, als we met Jezus verloren gaan. Als hij ons verder ook niet helpen kan, wat helpt er dan? Maar het is niet zo. Jezus is de Christus van God. Jezus is degene die op die volle dag het volle heil van God is komen geven. Als je dan bij Jezus mag horen, waarom is dat zo'n vreugde? Waarom is dat alles? Omdat Jezus bij God hoort. Omdat Jezus vol is van God. Want Jezus vol is van het heil van God. We hopen daar de volgende keer nog meer bij stil te staan. Maar ik noem nu vers 21. Gij zult zijn naam eten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Weet je het zeker? Is het echt zo dat hij zalig zal maken van hun zonde? Ja, want hij is de zoon, de gave van God. Op die dag die God geheiligd heeft om zijn zegen te geven, is Jezus gekomen. En als dan aankomende zondag het avondmaal staat aangericht. En hij roept mensen naar zich toe die het leven niet meer bij zichzelf kunnen houden. Zegt hij, kom. Kom het nou hier zien. Kom het nou hier proeven. Kom het nou hier geloven. Kom het hier ontvangen. Dat hij een God is van volkomen zaligheid. Jezus, daarmee zul je niet verloren gaan. Het kan niet zo zijn dat hij wel wat woorden van troost meedeelt. Dat je wel eventjes wordt opgewekt en eventjes boven je verdriet uit kan kijken. Of eventjes kunt denken, nou er is toch iemand die aan me denkt. Maar daarna moet je weer terugzakken. Nee, wanneer je in het geloof op Jezus ziet, dan weet je in hem ligt alles. Met deze zaligmaker kun je niet verloren gaan in de eeuwigheid. Want deze Jezus, die zelf wil horen bij zondaren. Zondaren die niet meer bij hem weg kunnen blijven. Deze Jezus hoort bij de levende God. Amen.